Goedenavond, broeders en zusters, in Maranatha, Ermelo. Uw woord is een lamp voor mijn voet, zongen we. En laten we daar dan ook mee beginnen. Ik mag vanavond met u de Bijbel openen in Genesis hoofdstuk 18. Genesis hoofdstuk 18. En ik lees met u uit vanaf het 16e vers tot en met vers 33. En vanavond willen we met elkaar luisteren en stilstaan hoe Abraham gaat bidden voor steden als Sodom en Gomorra. Ik lees uit het 18e hoofdstuk van Genesis en we beginnen bij het 16e vers. Toen vertrokken de mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom en Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik zou gaan doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. En met hem zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, omdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg van de Heere zouden bewaren. Door gerechtigheid en recht te doen. Omdat de Heere aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Daarom zeiden de Heere, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot. En haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Toen wendden de mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. Abraham trad naderbij en zeide, zult u dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult u haar dan verdelgen en aan geen plaats, geen vergiffenis schenken ter wille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Dat zij verre van u, aldus te handelen. De rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze, verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? De Heere zeide, indien ik te Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de gehele plaats vergiffenis schenken, om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof in as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult u dan om die 5 de hele stad verwoesten? En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten, indien ik er 45 vind. En hij sprak verder tot hem en zeide, misschien worden er 40 gevonden. En hij zeide, ik zal het niet doen ter wille van de 40. En hij zeide, de Heere worden toch niet toornig als ik nog 1 spreek. Misschien worden er 30 gevonden. En hij zeide, ik zal het niet doen, indien er 30 vindt. En hij zeide, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken. Misschien worden er 20 gevonden. En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 20. En hij zeide, de Heere worden toch niet toornig. Als ik nog 1 keer spreek, misschien worden er daar 10 gevonden. En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten ter wille van de 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug. Broeders en zusters, gemeente, een bijzonder hoofdstuk hebben we samen met elkaar gelezen. Abraham die gaat pleiten voor de steden Sodom en Gomorra. Ik weet niet of er mensen hier aanwezig zijn die Israël hebben bezocht, met name de Masada en de Dode Zee. Steek je hand eens op. Kijk, dan hebben we tenminste over iets wat we onmiddellijk erkennen. Als je rondom de Dode Zee reist, dan kan je aan het landschap zien dat zich daar, iets heeft afgespeeld. Iets afschuwelijks. Een doods landschap. Ik zei het al, het is een bijzonder stuk geschiedenis. Je zou het kunnen plaatsen anno 2024. Broeders en zusters, jonge mensen, heeft het wel zin? Ik bedoel, heeft bidden nog zin? Hoort God het wel? En als hij het wel hoort, doet hij er dan ook wat aan? Of is God zo verheven en kan hij toch niet zijn raadsbesluit wijzigen? Of zoals Psalm 33 zo prachtig weergeeft, niets kan zijn hoog besluit keren. Misschien hebben wij, u en ik, onze aarzelingen, onze twijfels. Ook bij het bidden. Hoe bidden we voor anderen? Voor onszelf. Voor de gemeente. Voor vandaag, voor morgen. En leren we uit hoofdstuk 18 in Genesis dat God nog wacht op het gebed van u en mij? En zo begint dat boeiende, dat toch zo ernstige in de geschiedenis, dat de Heere zelf komt bij Abraham op bezoek. U hoort het goed. God komt in mensengedaante naar Abraham toe. God komt in de gestalte, zei ik, van een mens. Drie mannen staan daar voor de tent van Abraham, omstreeks het middaguur. En van die drie is God zelf er één van. Zo zal het ook later blijken. Het is God zelf die een bezoek brengt bij Abraham. Met twee engelen. Boodschappers van God. Het is ernstig. Ook deze hebben een menselijke gestalte aangenomen. Zoals de Heere Jezus een menselijke gestalte aannam. Genesis hoofdstuk 18 vers 10 begint met de geboorteaankondiging van Isaac. Opnieuw krijgt Abraham van God te horen over zijn nageslacht. Moet je voorstellen, er is helemaal geen nageslacht bij Abraham. En God begint erover. Over een jaar zullen hij en zijn vrouw Sarah een zoon hebben. Ondanks de hoge leeftijd. Zo luidt de belofte van God. En hier begint de geschiedenis van het Joodse volk. Het volk waar eens de Messias uit zou worden geboren. Dat volk wat vandaag zo wordt aangevochten. Waarom? Heeft u er een verklaring voor? Lees in uw Bijbel. De haat van Israël is de haat naar de God van Israël. En als je het eerste gedeelte van hoofdstuk 18 voor jezelf gaat lezen, zouden we denken dat God hiervoor was gekomen om zijn belofte aan Abraham te bevestigen. Maar er is nog meer dat God met zijn vriend Abraham wil delen. En ook met u en mij. We hebben het gelezen, drie mannen verschijnen aan Abraham. En Abraham ontvangt ze met een Oosterse gastvrijheid. Er wordt een uitgebreide maaltijd geserveerd. En daarna vertrekken de mannen naar Sodom, hun reisdoel. En vanaf de heuvels ten oosten van de eikenbossen van Mamre kun je Sodom zien liggen in het dal. Zeg maar zo'n 1000 meter lager. En dan komt dat grote moment dat God Abraham in vertrouwen neemt. En het staat er zo prachtig. Zal ik voor Abraham, mijn vriend, verbergen wat ik van plan ben te gaan doen? Prachtig. Zien we hoe zijn we getuigen in deze oude geschiedenis. Hoe God Abraham in vertrouwen neemt. Zoals hij ook u en mij in vertrouwen wil nemen. Het doel van Abraham, van Gods bezoek aan Abraham, heeft verstrekkende gevolgen. Maar laat ook Abraham dingen zien. En zo betrekt God Abraham bij Sodom. Wist Abraham dan niet wat zich in Sodom afspeelt? Oh, zeker. God wil nu juist dat Abraham daar wat mee gaat doen. Gods vertrouwelijkheid met ons mensen heeft een doel, broeders en zusters. Als God ons de ogen opent voor wat er in deze wereld gaande is, is dat om u en mij in beweging te zetten. Dat we in de bres springen. Of misschien moeten we het maar wat dichter bij huis houden. Een vraag. Hebben u en ik nog oog voor ons Nederlands volk? Voor de inwoners? Hier in Ermelo, in de omgeving. Onze woonplaats. Het kan zijn dat God ons daarop wil wijzen. God zegt in ons voorgelezen schriftgedeelte: zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham zal zeker een groot volk worden. We kunnen terugkijken in de geschiedenis. Een machtig volk. En alle volkeren op de aarde zullen door dit volk worden gezegend. En vandaag, 2024, lijkt het wel omgekeerd te zijn. Dat de wereld keert zich tegen dit nageslacht van Abraham. Zal dat een groot volk worden? En dan komt het. Alle volkeren zullen door hem worden gezegend. Want ik heb hem gekend, omdat hij aan zijn kinderen en aan zijn huis bevel heeft gegeven om de weg te gaan van de Here. Gods bemoeienis, broeders en zusters, gemeente, met Abraham heeft dus alles te maken met de volkeren. In hem zullen alle volken worden gezegend. Abraham is door God gekend, uitgekozen. Zodat zijn kinderen ook de weg zullen gaan in de vrede van God zelf. Abraham krijgt niet voor niets zoveel kinderen. Zowel natuurlijke als geestelijke nakomelingen. Abraham is hier door God geroepen. Tot een getuigenis van zijn grote naam. Met de roeping om voor de anderen het heil van God te vertellen. Het is God zelf die mensen apart zet, zodat ze het met elkaar goed mogen hebben. Zodat we in harmonie met elkaar kunnen leven. En in dat alles heeft God het heil voor de wereld in deze vroege geschiedenis al reeds op het oog. Dat is solidariteit. Dat is betrokkenheid voor de mensen die God op u en mijn weg brengt. Dat is ook het doel van zijn gemeente. Is die de gemeente alleen maar voor ons? Voor de mensen van de kerk? Nee. De gemeente is geen doel op zichzelf. Maar het is er voor de samenleving. Voor land en volk. Wat voor samenleving was dat daar dan in Sodom? Wat voor mensen dan? Wel, in het volgende hoofdstuk 19, zou u dat eens moeten doorlezen, vertelt de Bijbel ons daar heel uitvoerig over. Hoe ze daar met gasten omgaan. Heel anders was dat bij Abraham. Hoe die de gasten ontving. De profeet Ezechiël schrijft in opdracht van God in het 16e hoofdstuk vers 50 het zo. En zij, dat is in Sodom, verhieven zich en deden gruwelijkheid voor Gods aangezicht. Ze aten zich vol, leefden en bekommerden zich niet om hen die het niet hadden. Zij begaan grote gruwelijkheden. In een samenleving waar het zo toegaat, is er veel geweld te verwachten. Kijkt u eens om u heen vandaag. Geen nieuws onder de zon. Seksueel geweld in alle vormen. Daarvan is er ook een vast patroon dat roept op een stukje erkenning. Vele plaatsen in deze wereld, gedwongen prostitutie, verkrachtingen, vrouwenhandel. Ja, ook in het eens zo christelijk Nederland. Ik weet wel dat het gevaar van zulke schrijnende voorbeelden, dat altijd het kleine onrecht buiten beeld blijft. Maar ik zou u zeggen, we lezen uw krant. Doe maar wat wijle Johan de Heer al zei. Leg uw krant naast de Bijbel. Volg de berichten. Dan kunt u het ontdekken. Hoe ver ook onze samenleving is weggezakt. Leven zonder God is bij velen vandaag te zien om ons heen. Waarom zou Abraham in de bres springen voor Sodom en Gomorra? Ik denk, Abraham denkt aan Lot, aan zijn gezin. Lot die zelf heeft gekozen voor Sodom. Als een plek om te wonen. Lot kiest ervoor om in de stad te gaan wonen. Met alle risico van dien. De Bijbel vertelt het zo. De mannen van Sodom waren verdorven. Ze zondigden tegen God. Duidelijker kan het niet worden gezegd. En nu dreigt er het gericht. Van wie? Van God. Er heersen daar toestanden die ten hemel schreiend zijn. Dat God zelf gaat komen kijken. Onderzoek doen. Vers 21. God heeft het geroep gehoord. Wiens oog alles weet en ziet, komt zelf polshoogte nemen. Voordat hij definitief gaat ingrijpen. God, gemeente, heeft de geroep gehoord tot in de hemel. Geroep vanwege de armen, de verdrukte, slachtoffers van seksueel geweld. Abraham voelt hier heel goed aan. We weten uit de schrift dat het niet goed afloopt met Sodom. En natuurlijk komen dan de zorgen om Lot en om zijn gezin in Sodom. Dat kunnen we toch goed begrijpen. Broeders en zusters, als we denken aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen en alle die ons lief en dierbaar zijn, zeg nu zelf. We kunnen Abraham toch wel begrijpen. Hij zit ermee. De dreiging die te komen staat. Om zijn neef Lot, om zijn familie, over de inwoners van deze twee verdorven steden. En dan lezen we, toen gingen de mannen bij Abraham vandaan. Waar gingen ze naartoe? Richting Sodom. Nu gaat het erom spannen. Abraham kent Sodom. Maar er staat er zo duidelijk bij, hij bleef staan voor het aangezicht van de Here. En wat zien we? God blijft ook staan. Waarom? Wel, God wil Abraham betrekken bij Sodom. En lokt hem als het ware tot een gebed bij Abraham uit. Blijft Abraham soms staan omdat God is blijven staan? De Heere, de God van Abraham, wacht hier en luistert. Ook vandaag. Zo is God. Hij is een God van liefde. Hij luistert ook naar uw gebed. Hij wil gebeden zijn. God vindt uw en mijn gebed waardevol, belangrijk. Stort je hart maar bij hem uit. bij de God die hoort. Johannes vertelt in het boek Openbaring, de openbaring van de Heere Jezus aan Johannes, in hoofdstuk 8 staat het duidelijk: als Gods oordelen zullen komen over deze wereld, is daar ineens een stilte in de hemel. Een stilte van een half uur. Waarom? Lees maar door. Een engel legt de gebeden van de heiligen op een gouden schalen. Is daar ook het gebed van u bij? Dat voor de troon van God is? Prachtig. God wacht op het gebed van u, van jou en mij. God wil niet dat zelfs sommigen verloren gaan. Abraham komt nu dichterbij. Hij springt in de bres voor de inwoners van Sodom. Voorbeden van Abraham voor Sodom heeft alles te maken met het komend oordeel. Van wie? Van God. Dat zien we telkens in de Bijbel terug. Bij Jozef, bij Mozes, bij Samuel, bij David, bij de profeten. Een lijn wijst als het ware als een gouden draad naar de grote profeet, de Heer Jezus, die gekomen is. Om zijn leven te geven en mensen te redden voor de tijd nu en de eeuwigheid die komt. Bijzonder dat Abraham zijn familie niet noemt in zijn gebed. Het gaat hem om de redding van allen. En dat is het kenmerk van allen die uit genade willen leven. Ze denken niet: als ik er maar bij hoor, als ik maar veilig ben. Genade geeft een groot gevoel van solidariteit. Hoort u maar hoe Abraham hier gaat pleiten. Zult u met de goddeloze de rechtvaardige dan ombrengen? Er staat één. In deze zin zou toch niet waar zijn, zegt Abraham. Heren, dat is toch verre van u. Zoiets zou u toch niet doen? De rechtvaardige samen met de goddeloze. En Abraham zegt het twee keer achter elkaar. Rechtvaardige komt van recht zijn. En goddeloze komt van onrecht bedrijven. Taal uit de rechtspraak. Er moet een oordeel geveld worden. Gods oordeel is reëel. Ook het laatste oordeel is een realiteit die we moeten laten staan. Maar wat zien we nu hier? Abraham die God aanspreekt. Leest hij Gods even de les hier? Nee, Abraham speelt hier niet Gods barmhartigheid tegen elkaar uit. Want wat is rechtvaardig? Wat is barmhartig? Wie het weet, mag het zeggen. Als God de toestanden in de beide steden laat voortbestaan, is dat barmhartig? Als er geen recht wordt gedaan aan de armen in deze wereld. 1 op de 7. Mensen die volkomen leven in armoede, omdat we niet kunnen delen. En de lijst van groot en klein onrecht zou je zomaar kunnen uitbreiden. Als God de toestand in die beide steden laat voortbestaan, is dat dan barmhartig? Als er geen recht gedaan wordt aan de armen in deze wereld, kunnen we zeggen dat het rechtvaardig is? Als God dan maar zo zal laten als het nu is? Zou de rechter van de hemel en de aarde recht doen? Abraham weet dat God rechtvaardig is. En dat zijn oordeel rechtvaardig is. Daarom is bidden, pleiten, geen bieden en loven, maar bedelen. pleiten. Zo zoekt Abraham hier de pleitgrond voor 50 rechtvaardigen. En Gods antwoord is dat hij de stad niet zal verdelgen om die 50 rechtvaardigen. Maar Abraham kent Sodom. Misschien ontbreken er 45. Of misschien nog maar 40. Abraham pleit nog maar een keer. Maar we zien dat hij gaandeweg terrein aan het verliezen is. Vaak wordt er in de Bijbel 3 maal gebeden. Denkt u maar aan Paulus met de doorn in zijn vlees. Abraham begint na 3 keer opnieuw te vragen, te pleiten. 30, 20 rechtvaardigen. Nog een keer, heren, alsjeblieft, als het er dan 10 zullen zijn. Zie het antwoord van God. Nee, als er 10 rechtvaardigen zijn in Sodom, zal God de stad niet vernietigen. Dan stopt Abraham. God gaat bij hem weg. Abraham keert terug naar zijn plek. Wat zal er in die man omgegaan zijn? Op weg naar huis. Zouden er toch nog 10 zijn? En als er nou geen... En Lot dan in zijn gezin? Zou Abraham nog kunnen slapen? De volgende morgen is Abraham op de plaats waar hij met God heeft gesproken. En hij kijkt vanaf de hoogte op Sodom en Gomorra en zie. Hij zag dat er rook van het land opsteeg. Genesis 19, de versen 27 en 28 en vers 29 zegt het zo. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte verwoestte, dat God dacht aan Abraham. En daarom leidde hij Lot uit het midden van deze verwoesting. Toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. Genesis 19, vers 29. Er staat iets van brandende regen, zwavel, zwavelklompen vuur. Ziet u, broeders en zusters, gemeente? Bidden heeft toch zin. Het gebed van Abraham is niet tevergeefs geweest. Dat wil zeggen dat God doet waar Abraham om gebeden had. God doet het op zijn wijze, ook vandaag. Lot wordt gered uit de stad op het nippertje. God redde niet vanwege de rechtvaardigen uit Sodom. God dacht aan Abraham. We zien overduidelijk, broeders en zusters, dat God ook vandaag u en mij als volgeling van de Heere Jezus inschakelt om te bidden. We krijgen hier iets van een profetengestalte. Dat geldt ook voor de gemeente vandaag. In deze wereld. Zo geeft God ons de ruimte om te bidden voor deze wereld. Weet u dat die stille omgang met God deel uitmaakt van Gods heilshandelen? God wil gebeden zijn door u, door jou en mij. Hij wacht op u, hij wacht op jou. En daarom zijn we hier vandaag niet vrijblijvend. We zijn geroepen. Gezegend om voor anderen tot een zegen te zijn. Omdat God het heil van deze wereld op het oog heeft. Het is een godswonder. Dat God nog niet ingrijpt. Hoeveel rechtvaardigen zijn er in ons dorp, of onze omgeving? Doe de ritssluiting eens bij jezelf open. Ben ik zelf rechtvaardig voor God? Dat zijn vragen voor een ieder van ons persoonlijk. Weten ook u en ik wie de Heer is? Kunnen we het zeggen met heel je hart? God is de enige rechtvaardige. Hij is het die geen onrecht kan verdragen. Het gebed van Abraham om de stad te sparen omwille van de rechtvaardige, heeft dat niet iets van plaatsvervanging? Abraham telt terug tot 10. God telt verder tot 1. Er is 1, broeders en zusters, gemeente, er is 1 die rechtvaardig is. Heere, zult u ook deze wereld sparen om die ene? Hier ligt iets op. Het kruis van Golgotha. Het offer dat gebracht is. De stem die heeft geklonken. Het is volbracht. Jezus Christus, de rechtvaardige, door God die de wereld met zichzelf heeft verzoend. Ja, deze wereld, u heeft het goed. Maar die ene rechtvaardige, mijn broeder en zuster, werd niet gespaard. Die ene krijgt het oordeel van Gods toorn over de zonde over zichzelf heen. Hij werd voor u, voor jou en mij tot zonde gemaakt. De apostel Paulus schrijft in de brief aan de gemeente te Rome, dus ook aan ons vanavond, hier in Ermelo. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die opgewekt is, die de rechterhand Gods is, die ook voor ons, en daar hebt u het, voor ons bidt en pleit. Romeinen 8, vers 34. En het gebed van de rechtvaardige, die ene rechtvaardige, weet u nog? Die ene rechtvaardige, die leeft en bidt voor u, voor jou en mij, voor deze wereld. Van zijn kruis en opstanding en van zijn gebed kunnen u en ik leven. En zomaar door hem tot de Vader gaan. Biddend, pleitend voor onszelf. Voor degenen die ons lief zijn. Voor ons land, voor onze stad, voor ons dorp. God wacht, gemeente. God wacht nog steeds, zoals bij Abraham. We voelen als het ware ook in 2024 de stilte. Het is stil in de hemel. Onze God wacht. Onze God hoort. Onze God luistert. U mag komen, zoals u bent. Er is voor u betaald. Ja, volkomen betaald. Bijzonder, hè? Dat we om ons heen zien waar deze wereld naartoe rent. En toch houdt God deze wereld nog in stand. Maar er komt een einde aan. We lazen uit Genesis het begin van het woord van God. En we lezen als de cirkel rond is in Openbaring 22. En daar hebben we de stad en het licht van de zon en de maan niet meer nodig. Daar zijn de tranen uit de ogen gewist. Dan is er geen onrecht meer. Dan zal de Christusregering komen. En dan eindigt Johannes in het hoofdstuk 22. Kom, kom, Heer Jezus, alstublieft. Kom, haastig. Dat mag ook de bede zijn van zijn volgelingen. Hij komt straks. Verwacht u hem? We mogen uitzien tot die dag zal komen. Wat zal dat zijn? broeders en zusters. Dan worden we niet meer opgeschrikt door oorlogsgeweld. Door de afschuwelijke dingen die over de wereld zullen komen. Nog is het genadetijd. Nog is daar zijn gemeente. En die gemeente wordt de opdracht gegeven. Bid voor deze moekenstreden wereld. Want Christus heeft de wereld overwonnen. Wat er ook gebeurt in deze wereld. God houdt de regie zelf in handen. Is stil in de hemel nog. God houdt nog in. Bid voor deze wereld. Bid voor Israël. Bid voor de Arabische wereld. Bid voor de mensen in Iran. Bid voor de machthebbers, althans de tijdelijke machthebbers in deze wereld. Want wat willen ze nu? Macht hebben? Een kapotgeschoten Oekraïne? Elke keer datzelfde. Macht. Macht. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. En ik eindig vanavond door u en mij te wijzen. Dat u en ik een vader in de hemel hebben. Die alle dingen nieuw zal maken. Daar zijn we op weg naartoe. Dat is Maranatha, de Armeese uitroep. Kom, Heer Jezus, alstublieft. Kom haastig. En hij komt. Kijkt u er naar uit? Amen. Ik wil tot slot nog even een paar versen lezen over de zekerheid van het geloof. Als Paulus als dienstknecht van de Heer Jezus naar Rome gaat om zich bij het allerhoogste adres te melden, de toenmalige keizer van Rome, de wereldheerser. Het is ook zijn dood geworden. Paulus schrijft iets bijzonders in Romeinen 8. En ik wil het u niet onthouden. Neem het van de week mee. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is. Wie zal er dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal oordelen? Jezus Christus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is. Die ook, daar hebt u het, voor ons bidt en pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Kijk eens om u heen. Benauwdheid? Vervolging? Honger? Naaktheid? Gevaar? Of het zwaard, gelijk geschreven staat. En zo hadden die broeders en zusters het in Rome, hoort u maar goed. Om u het wil worden we de ganse dag gedood, zegt Paulus. We worden gerekend als slachtschapen. Dat is de gemeente in deze donker wordende wereld. Maar in dit alles zijn u en ik overwinnaar in Jezus alleen. Broeders en zusters, blijf bij dat woord. Amen. Onze broeder gaat spelen het lievelingslied uit Glorieklokken. met de woorden van dat prachtige lied gaan we de Heere danken. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u. Wij danken u voor dat machtig woord van u. Wat u gesproken heeft tot een bemoediging. En hoe liefdevol u omgegaan bent met Lot en zijn familie. We hebben het gelezen. We hebben het gezien. Er zijn zoveel gelijkenissen in de Bijbel te vinden. Ook onze wereld beweegt zich vandaag aan de rand van de afgrond. Er gebeurt zo ontzaglijk veel dat we het niet meer kunnen vatten. Maar in dat alles zegt uw woord als een bemoediging, als een troost, zijn we overwinnaars in hem. Vooral dat laatste, in hem. Hij heeft de wereld overwonnen. Door zichzelf te geven. Als een losprijs voor velen. Hij heeft de machten der duisternis heeft hij overwonnen. En wij mogen hem volgen. Soms gebrekkig. Soms struikelend. Soms in twijfel. Maar u houdt ons staande, want met u zijn we overwinnaars, zegt uw woord. U heeft overwonnen. En in die overwinning neemt u ons mee. Ja, dan kun je het zingen, o zoete naam, met uw verborgen schatten. Dan kun je de liederen zingen, de geloofsliederen. Dan kun je met je hart zingen, ook als de week volgende week weer begint. Als er weer dingen op je weg komen waar je zo door gegrepen wordt. Bij ziekte, bij verdriet, bij vragen naar u toe, ach Heere. Maar in dat alles, dwars door dat alles heen, overwinnaars zijn. Geeft u ons dat mee. Ook voor zoveel moedeloze mensen vandaag. Gebruik uw kinderen om te bidden en te pleiten. Ook voor de zonde in deze wereld. Dat we mogen bidden voor mensen die we kennen, waarvan we zien dat er een verval plaatsvindt. En we kunnen het naar de mensen niet oplossen. Maar u heeft ons geleerd om onze handen te vouwen. En die mensen in het gebed te brengen. U wil gebeden zijn. Dank u wel voor deze avond ons gegeven. Dank u wel voor de liederen die we mochten zingen. Voor de woorden die hebben geklonken. Voor dat rijke evangelie dat ons zo spreekt van die arme zondaar en die rijke Christus die is, die was en komt. Bewaar ons allen in uw naam. Zegen de zieken ook van deze plaats. Zegen de ernstig zieken. Wees ook met de rouwdragenden. En wees ook met hen die moeten sterven. Gaat u zo met ons verder. In die machtige naam van hem. Die is, die was en die komen zal. Dank u wel. Heere Jezus, met die prachtige naam, met die verborgen schatten, die u uitdeelt aan ieder die komen wil. Dank u wel, Vader in de hemel. In Jezus' naam. Amen. Ik mag u straks nog de zegen meegeven en we doen dat als zo, als u dat kunt, staande. En dan zingen we ons slotlied Maranatha klokken luiden en dat doen we op de wijs van Johan de Heer 150. Welk een vriend. De zegenbeden die ik u mag geven. Zullen we dat nu doen? Broeders en zusters. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van die machtige Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Met uw kinderen, klein en achterkleinkinderen. Totdat de Heere Jezus komt. Halleluja. Maranatha. Amen. Lied 288.